De tekst voor dit morgenuurgemeente vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. De eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Het 15e hoofdstuk. Het 50ste en 51ste vers. 1 Korinten 15, vers 50 en 51. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Tot zover. Zijn wij hierboven de opstanding om Christus wil. En letten in de eerste plaats op een beperkende bepaling die ons in deze tekstwoorden gegeven wordt. Een beperkende bepaling inzake de opstanding. En in de tweede plaats letten wij op de troostvolle verwachting nochtans van deze opstanding. Dus wij overdenken de beperkende bepaling en de troostvolle verwachting. We hebben al meerdere malen bij dit schriftgedeelte stilgestaan, geliefden. Onder andere ook bij het voorgaande vers. En bij het slot van dit hoofdstuk. En ik wil er nu gaande bij het 50ste en 51ste vers uw aandacht een ogenblik bepalen. Misschien herinnert het u zich nog wel dat we, wanneer er sprake was van dit schriftgedeelte, dat we dan allicht ook iets zeiden van de achtergrond. Mocht wij ons dat niet herinneren, dan doe ik dat kort nog eens. Bij alle moeilijkheden die er waren in de gemeente van Korinthe, de partijschappen, de dronkenschappen, de hoererij en de eerzucht, de hoogmoed, de verdeeldheid. Je moet rekenen, Korinthe was in die tijd een samenknoopsel van, jij zou kunnen zeggen van ongerechtigheid, maar ook letterlijk was het een wereldcentrum waar je zowel hele rijke mensen had, de mondaine wereld die daar zich uitleefde, als de gewone handwerkman, de vakantiegangen, van alles was daar te vinden. Tot de slaaf toe, die daar ook leefde. Een cultureel centrum zou je het haast kunnen noemen, met alle boosheid daaraan verbonden. Dat er dus in zo'n stad een bepaalde lichtzinnige sfeer heerst, erger nog dan bijvoorbeeld een eenvoudig gehuchtje op het platteland, dat laat zich toch ook wel denken. Zo is het ergens nu nog, hoewel in deze moderne tijd de wereld overal natuurlijk ook in haar boosheid en verkeerdheid de huizen binnenkomt. Dat neemt niet weg dat je, als je bijvoorbeeld in Amsterdam loopt, dat je wel eens een beklemming je kan overvallen als je dat allemaal ziet. Al die rassen, al die mensen, al die benauwende drukte. Ja, en dan weet ik wel, het is overal wat, maar je voel je eigenlijk toch wel anders als dat je bijvoorbeeld, in Breukel of in Loosdrecht een straatje inloopt. Hoewel dat ook al oorden zijn natuurlijk met veel ellende, maar u begrijpt wel wat we bedoelen. Zo was Korinthe, Amsterdam van die tijd. Het was een wonderlijk samenstel van allerlei mensen. En met zo ontzaggelijk veel eigenaardige godsdienst, dat heb je nu ook in ons land, in Amsterdam zie je dat ook, van die vreemde dingen. Je kon zo gek niet indenken, maar in Korinthe, daar werd het gevonden. En dat heeft ook zijn weerslag in de gemeente. Daar kunnen we lang of kort over praten. We kunnen dat misschien wel willen en denken, de gemeente een oliedruppeltje op het water. Maar zo is de werkelijkheid niet. Je ziet dat iedere tijd heeft zijn weerslag ook op de gemeente. En het is enkel genade als de Heere ze nog vasthoudt onder zijn woord. Maar een zekere invloed ondergaan wij allemaal. En dat is in Korinthe ook zo geweest. Dat kun je merken. Die stadsgemeente van Korinthe. Dat is toch weer anders als de BE'ers. Dat was zo'n landelijk plaatsje. Ver van het grote stadsgewoel. Ze waren edeler, lees je, dan die van Thessalonica. Ze onderzochten dagelijks de schriften of het al zo waren wat van Paulus gezegd en geschreven werd en gesproken werd. Ze onderzochten het woord. Ik zeg niet dat ze dat in Korinthe niet deden, maar och, in die grote stad, daar heb je ieder uur, ieder ogenblik van de dag heb je wat. Dan is het dit, dan is het dat. 1000 indrukken komen daar op je af. En dan moet je het even met die en even naar die en dan moet daar wat gedaan en zo. Voel je, dat hele karakter van die stad is heel anders. En dat komt ook uit in de lichtzinnigheid en in brooddronkenheid, oneerbiedigheid aan het heiligavondmaal. De vrouwen speelden een zeer belangrijke rol in de gemeente van Korinthe. Mensen probeerden dat. Om in de gemeente de invloedssfeer zodanig te versterken dat de vrouw ook eventueel zou leren en profeteren en noem maar op. Allerlei eigenaardige dingen. Daarbij kwamen nog toestanden van extase. He, dat de mensen in tongentaal wat gingen brabbelen. Voor niemand verstaanbaar. Oh, je zou zeggen het was een allegaatje. Maar toch heeft de Heer daar veel volk ook in die stad gehad. Om ze toe te brengen tot de gemeente die zalig worden zou. En naast al die vreemde dingen die daar tot openbaring kwamen. Had je ook hele geestelijke mensen. Heel geestelijke mensen. Je zou, nee, het is niet hetzelfde natuurlijk, maar heel anders. Maar ik zou haast zeggen, je kan een klein beetje denken aan spiritistisch. In ieder geval waren ze wel spiritueel. Spiritueel, dat is geestelijk. Spiritisten die denken dat ze contact hebben met de geesten. Dat is natuurlijk niet waar. Ze hebben wel contact met geesten misschien, maar met de boze geesten, met de Satan. Maar goed, die mensen die hadden geleerd in de gemeente, net als ongeveer als in Klein-Azië bij Hymenaeus en Philetus, dat de opstanding der doden al geschied was. Die hoefde niet meer te geschieden, die was geschied. En die gebeurde nog. Overal waar het christelijk geloof met de boodschap van de vernieling kwam in deze wereld, daar vond de opstanding plaats. Zo zagen zij het. Zij vonden het daarom heel vleeselijk om te denken aan een opstanding van het lichaam van de mens. Misschien ook een beetje uit de reactie, omdat die Joden, die ook wel in een opstanding geloofden, tenminste de Sadduceeën niet, maar de meerderheid van het Jodendom geloofde ook in een opstanding. En die dacht daar nogal erg materialistisch over. He, ik bedoel dit, erg materialistisch. Je gaat de grond in, maar ja, je bent niet weg. En straks, dan kom je er zo ook weer uit. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want er staat wel dat er iets gezaaid wordt. Maar er staat niet in het hoofdstuk dat er iets gemaaid wordt. Opgewekt. Dat is een verschil natuurlijk. Als we iets zaaien in natuurlijke, dat beeld wat Paulus noemt, daar bedoelt hij maar een bepaalde zijde mee te belichten van de opstanding, van de verandering. Eigenlijk bedoelt hij de verandering te belichten. En zegt eigenlijk in dat korreltje, dat is toch heel iets anders als dat grote lichaam, als die aard die daar straks staat met zijn groen en met zijn, noem maar op. In feite is er natuurlijk in die korrel is die hele aar in. Maar dat beoogt Paulus niet. Paulus beoogt, als je hier nou zo'n korreltje ziet liggen, dan denk je toch niet. Stel voor dat je hier opeens die prachtige halm ziet. Want Paulus, die wil ook niet zeggen dat wij precies hetzelfde opstaan zoals de Joden dachten. Dat wil hij ook niet. Maar wel opstanding. Wel opwekking. Maar niet zo, ik word gezaaid en in mij zit dan zeker een levenskiem verborgen. En dan op een moment word ik gemaaid. Nee, want er groeit niets meer. Als ik ter aarde word besteld, dan groeit er niets meer. Dan verteert de mens wel. Maar ik bedoel, het is geen graankorrel. Want die maakt onder de vertijdensde ontbinding, maakt die graankorrel, maakt die nog een spruiten, een levenskiem is erin. Zo is Christus ook niet verlaten in het graf en in de hel, hoewel hij waarachtig de dood gestorven was. Maar hij heeft geen verderving gezien. Maar goed, daar moet je even de aandacht op blijven vestigen. Gij zaait, er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, maar er wordt een geestelijk lichaam gemaakt, nee, opgewekt. Opgewekt. Gods wondermacht, zijn majesteit, zijn kracht, de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus, die zal het doen. Maar het zit niet in mij. Ik verga. Inderdaad, mijn lichaam dan. Mijn lichaam vergaat. Er blijft wel wat van over natuurlijk. Je kunt nog geen krant wegmaken. Uiteindelijk kun je nog geen krant wegmaken. Je kunt hem verbranden. Je kan hem in gasvorm over laten gaan. Je kan hem splitsen. In atoom of wat. Atoom, maar je kunt niks. Maar ik bedoel, dit lichaam zoals wij nu hier elkaar zien. Laten we eerlijk zeggen, daar blijft toch geen lichaam meer over. Maar stof. Enkele stoffen die er van overblijven. En dat is, ja, als het gras dat vergaat. Net als bij een beest vergaat ook. Zo vergaat het de mens ook. Het stof door even samengelezen houdt hetzelfde graf omkneld. En ook wij bloeien op het graf van degene die ons voorgegaan zijn. Maar het vergaat allemaal. Stenen en zerken in kluis. Alles vergaat. Alles wordt vernietigd. Ja, nou zijn die mensen, dat is vleeselijk, om te denken aan dat lichaam. Het lichaam wordt nooit opgewekt. Dat lichaam, dat is, dat deugt niet. Hier worden wij opgewekt. Hier worden wij tot het nieuwe leven gebracht, dat nooit meer sterft. Hier krijgen wij die geestelijke omwenteling, zodat wij nieuwe mensen zijn. En als het stoffelijk omhulsel straks wegvalt, dan zal de geest opgenomen worden in de goddelijke volkomenheid. Typisch dat die oude dingen, dat je die ook heden eigenlijk weer tegenkomt. Dat zoals mensen die de opstanding logen, pas een heel stuk, een poosje geleden alweer, dokter Krop geloof ik uit Groningen. Precies één er eigenlijk. Helemaal geen verschil. Die geloofde ook niet. Een lichamelijke opstand. Dood is dood. Toch wil die nog wel voor een christen doorgaan. Maar dan een mens die hier geïnspireerd wordt door het heilige evangelie. Opstaat. Opgewekt wordt. Voor de nieuwe taak. Op de nieuwe wereld. Al die dingen zijn eigenlijk al oud. En die zie je steeds weer terugkomen in de geschiedenis. Nou heeft Paulus heel vreselijk scherp geargumenteerd in dit hoofdstuk. Want hij heeft alles ervan afgehangen. Als er geen opstanding der doden is, je zou zeggen, hij beredeneert het net andersom. Als er geen opstanding der doden van ons is, dan is Christus ook niet opgestaan. En indien Christus niet opgestaan is, dan is de prediking ijdel, dan is het geloof ijdel, dan is alles ijdel. En indien wij alleenlijk in dit leven op Christus waren hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Want dan spelen we ons leven lang met de gedachte, met een inbeelding, met een visioen. Nee, met een fata morgana, wat niet echt is. Dan lopen we ergens achteraan en tenslotte vallen we voor eeuwig in een zwarte kuil. Voorbij. En nu heeft hij heel scherp, daarom is hij begonnen, dat hij over gaat geven wat hij van de Heere ontvangen heeft. Van die verschijningen van de Heere aan de broeders enzovoort, zoals ze hem gezien hebben. Een keer aan 500 op eenmaal. Dat de Heere zich heeft laten zien. Dat de Heere zich heeft laten zien als de verrezene, de opgestane Heere en Heiland. Die getriomfeerd heeft over alle machten en krachten. Maar, om nu de zaak recht voor te stellen, heeft Paulus gezegd, kijk eens. Die vijanden die kunnen nou wel zeggen, oh ja, wat is dit nou, kijk eens. De een heb hier een puist, en de ander heb daar kanker en een vier en heb wat scheef. Ogen en een vijfde, die hebben een bulp op zijn rug en een zesde, die heeft wat anders. Noem maar op, hè. De mens is ook lichamelijk en geestelijk een verbroken en gespleten mensenkind. Er is eigenlijk niets geheels aan dat hele bestaan van die mens te vinden. En dus die geestelijke mensen die in die tijd daar ook kwamen, onder andere in navolging misschien van die Hymenaeus en Philetus, die zeiden dat de opstanding al lang geschied was, welke woord vreet als de kanker. En die mensen van ja, ach. Wie merkt dat de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde, en de adem der beesten opwaarts vaart, beperkt toch niemand zeker. Want de ene lijn weg wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze gelijk. Die sterft al, zo sterft deze. En de uitnemendheid van de mensen boven de beesten is geen. Want ze gaan allemaal naar dezelfde plaats. Ze keren alle weder tot het stof. Nee. Ja. Nou wil Paulus recht zetten. In de eerste plaats, er is een opstanding der doden. Maar hij wil ook beklemtonen dat wij niet op dezelfde wijze een lichaam zullen hebben als nu. Dat er hemelse lichamen en aardse lichamen zijn. Natuurlijke lichamen en geestelijke lichamen. Dat er onderscheid is. Er is opstanding. En wij hebben ons vlees en bloed, denkt iemand, in de hemel tot een zeker pand. Ja, dat is waar. En de geloofsleider is beleid ook de opstanding des vleeses. Dat hebben ze goed bedoeld. Dat moeten ze goed bedoeld hebben. Maar vergeet niet. In bepaalde opzichten gaat vlees en bloed eraan. Vlees en bloed gaat er ergens aan. Ja, dan kun je weer zeggen, geestelijk. Ja, ook, dat komt nog wel aan de orde. Maar ook dit, wij kunnen in dit aardse stof, wij kunnen in deze tempel, in deze tabernakel, ons huis, daar kunnen wij Gods gemeenschap niet in verdragen.
Daar kunnen wij de heerlijkheid van God niet in uitstralen. Wel eens iets misschien. Mozes zijn aangezicht heeft geblonken en Stefanus, ze zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Hij zag Jezus. Zo kan een mens zijn gezicht getekend zijn van de blijdschap en van de vreugde. Als een ogenblik de schellen worden weggenomen. Maar hij kan in dit zijn vlees, in dit zijn lichaam, kan hij de heerlijkheid Gods niet uitstralen. Dat kan niet. Want die mens straalt eigenlijk Adam uit. Want hij draagt de beeltenis van Adam. Hij draagt het beeld van de aardse. Wij dragen nog niet het beeld. Dat wil zeggen de heerlijkheid, de uitstraling van de hemelse. Wel wordt het lichaam ook ten dele bezocht met het heil. Maar dat heil bestaat in de werking van Gods geest, waarbij hij de mens betrekt op het grote heil in de Heer Jezus Christus. Maar dat hebben wij niet. Dat is nog niet in ons lichaam in die zin. Dat voelt u wel aan. Wij geloven dat wij in Christus eeuwig zijn beeltenis zullen vertonen. En hier komt het naar den geest openbaar. Dat het beeld van Christus openbaar mag komen bij de kerk hier op deze aarde. Maar dan is het altijd door de traliën heen. Want, versta dat, ik draag het beeld nog niet. Mijn lichaam is nog geen uitdrukking, mijn ogen, alles van het beeld van Christus. Dat is nou helemaal niet zo. Dat kan wel eens verdrietig en zwaar zijn in het leven, als wij de zaken niet recht meer onderscheiden. Want dan zitten wij tegen de traliën aan te kijken, van vlees en van bloed. En dan lijkt het in geen enkel opzicht ergens op. En daar bedoel ik niet mee dat wij maar voor het vaderland wegdoen. He, dat moet je er beslist niet uit opmaken. Maar ik bedoel nou voor het aangezicht van de Heer. In de tegenwoordigheid van God en zijn woord. Als we daarin eens een ogenblik verwaardigd worden om een blik te slaan in dat woord. Dan zeg je, o God, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ben uit de aarde aard. Ik zie niet anders dan vlees, dan wereld, dan bloed, dan allerlei dingen die niet in overeenstemming zijn met die heerlijkheid die bij u is. Kijk, dat kan het wel eens mistroostig maken. Dat kan wel eens mistroostig maken dat je zegt, ja, het is een mens. Wat is die? Hij is een mens, een Adamskind. En als hij op de Heer Jezus mag gelijken, dan is dat niet een eigenschap van mijn leven, mijn bestaanswijze op aarde, mijn vlees en bloed. Maar als ik op de Heer Jezus mag lijken, is dat het ingrijpen van de Heilige Geest die mijn geest, mijn ziel in beslag neemt. Maar dat ben ik niet, voelt u? Ergens weer wel, maar je moet hier onderscheiden. Anders dan kom je er niet meer uit. Dan kom je er niet uit. Wij dragen het beeld van de aardse. In de volle zin van het woord. Wij zijn geen hoogstens reflectoren, zou je haast zeggen. Nee, dat mag ik ook niet zeggen. Reflector die straalt alleen maar, weerkaatst alleen maar. En dat is te ver geredeneerd. Er wordt ook hier in de ziel ervaren de kracht en de baten van de Heilige Geest. Maar die ziel, die heeft dat niet van zichzelf. Die ziel en dat lichaam, die mens, dat is de natuurlijke. En niet de geestelijke. Hij is de natuurlijke. Heel deze bedeling van paradijs tot nu toe is de bedeling van het natuurlijke. Het creatuurlijke. De heerlijkheidsopenbaring waartoe God zijn kerk geschapen heeft en voortgebracht. en nog onderhoud, die komt niet uit in dit leven. Want je komt ze tegen, je ziet ze, de kinderen van de Heere, die eenmaal volmaakt zijn lof zullen ontvangen. Je zegt, de een verteert aan die ziekte, de ander hebt die ziekte, en de derde hebt dit karakter, en de ander heeft dat karakter. Ieder heeft een ander karakter, maar, je kunt niet zeggen, er loopt iemand uit de hemel. Dan kijk je er niet aan af. Er loopt iemand uit de aarde, aards. Er loopt iemand, een mens. Schapen mijner weide, gij zijt mensen, zegt de Heer. Gij zijt mensen. Nou, en dan moet je eens goed opletten. Dan komen we vanzelf tot de tekst. Toch dit zeg ik, broeders. Dat wil een beklemtoning zijn. Broeders. Dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Ja, maar. Nou kom ik even terug. Straks zei ik toch. Iemand denkt. We hebben ons vlees in de hemel tot een zeker pand. Ja, maar. Dat wordt goed bedoeld, maar het is dan gelijkvormig. Zal het eenmaal zijn, ons vlees en bloed, aan zijn heerlijk lichaam. Dat zal anders zijn. Je kunt je af gaan vragen, ja maar, het is toch vlees. Ja, maar het wordt genoemd een geestelijk lichaam. Dat betekent geheel orgaan. Orgaan van de Heilige Geest, waar de Heilige Geest in werkt, waar God drieënig, die een oneindige en volmaakte geest is, zich in weerspiegelen zal. En dat is nu niet het geval. Dat kan nu zelfs niet. Dat kan niet. Door de geloofsvereniging komt er iets openbaar van de Heer Jezus Christus. En kan er iets zijn van de heerlijkheid van God. Maar ook dan doet Mozes een deksel op het aangezicht. Opdat ze zich niet zouden verkijken op hetgeen teniet gedaan moet worden. Want het moet teniet gedaan worden. Mozes moet teniet gedaan worden. En wij zullen teniet gedaan worden. Je zou haast zeggen, het lijkt wel of dat Mozes zich een klein beetje schaamde dat hij dat deksel op zijn aangezicht deed. Of dat hij als het ware intuïtief voelde, dit past mij toch nog niet, Heere God. Ik een mens, ik Mozes, ik sterveling, ik vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoe kan ik zo'n heerlijkheid uitstralen? Het lijkt wel zo, alsof hij daarom, opdat ze niet te sterk zouden zien op hetgeen teniet gedaan wordt. Het volk moest het maar niet zien. Want dat is niet voor deze tijd. Dat kan niet in dit lichaam. Dat kan zelfs niet in onze ziel gedragen worden. Dus die mensen die zeggen, er komt geen opstanding, want de opstanding is er al. Dat is een opstanding, jullie met je vleeselijke gedachten. Nee, daar zegt Paulus tegen, er zal zeker een opstanding komen. Zeker zal er een opstanding komen. Maar, bestrijders van die opstanding, je moet niet denken dat wij verwachten een opstanding in diezelfde voegen, zoals wij nu op de aarde zijn. En dat moeten de broeders ook weten. Zo zal het in de hemel niet zijn. We zeggen op aarde wel eens, er kan maar voor één ding plaats zijn in de mens. Maar dan is het een van Gods wegen ingrijpen in ons creatuurlijk, menselijk, vleeselijk leven, als er eens een ogenblik alleen maar de plaats ingenomen wordt door de Heere, door zijn woord, door zijn genade, door zijn gunst. Want er is bij de mens maar voor één ding plaats, en dat is het zichtbare, dat is de bestaanswijze zoals hij nu leeft en zich beweegt. En het andere, dat is allemaal van God. Dat is allemaal genade. Dat is allemaal Gods soevereine bemoeienissen met zondaren. Vandaar dat ze zo raar zitten te kijken. Als ze van het ene op het andere ogenblik, zou je zeggen, zo, nou ja, van zo hemelsgezind en zo met hemelse dingen aangedaan kunnen zijn een ogenblik. Andere ogenblik. En niet het andere ogenblik, maar de andere dagen misschien wel, en nog veel langer, helemaal niets van dat alles terugvinden bij zichzelf. En zeggen, ja, hoe ben ik nou zus, hoe ben ik nou al zo? Want ik dacht dat ik, voel je? Kijk, en nu komt die beperkende bepaling. Broeders, en ook dwaalleraars, die denken dat wij verwachten zulk een grof, zinnelijk opstandingsgebeuren. Nee, beide, de dwaalleraren moeten bestraft worden. Er komt een opstanding der doden. Hij zal als de laatste over het stof opstaan. Niet om ons stof te maaien, maar om het op te wekken door zijn godsdaad tot heerlijkheid. Maar broeders, zegt de apostel, jullie moeten het ook voor ogen houden. Jullie moeten er ook aan denken dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Het is onmogelijk. Deze bestaanswijze, dit leven wat wij hier op de aarde hebben, dat is in die zin niet geschikt. Dat is onmogelijk. Dat zou hetzelfde zijn als dat je een fles wijn in een papieren zak zou gieten. Die zou zo openscheuren. Er blijft niets van over. Gaat allemaal te gronden. Hier vangen wij op aarde op door het geloof de glanzen en uitstralingen door middel van het heilige evangelie, wat door de Heilige Geest wordt toegepast aan arme zondaarsharten. Hier wordt het in beginsel door het geloof geproefd en gesmaakt dat hij waarachtig is en alle mensen leugenachtig. Hier wordt de hoop geboren en gevoed door het levenwekkende woord van God in betoning des geestes. De hoop wordt gevoed. Maar wij hopen niet hetgeen wij zien. Want als we het zouden zien, waarom zouden we het hopen? En als we zouden moeten hopen op en van hetgene wij zien, dan zouden we recht hopeloos moeten zijn. Want weet je wat wij zien? Vlees en bloed. Wij zien vlees en bloed. Typische uitspraak die je weinig tegenkomt in de Bijbel. Je komt wel vlees tegen. Vlees kom je wel tegen. Overal waar in het Nieuwe Testament vlees, er wordt vaak geduid op onze zondige natuur. Op ons boze bestaan dat wij vleeselijk zijn. Maar vlees en bloed kom je niet zoveel tegen. Daarom duidt het ook wel degelijk dit leven. Dit lijfelijk leven. Dit niet alleen vleeselijk in onze bestaanswijze, maar ook vlees en bloed. Ons hele, ons bewegen hier op deze aarde. Dat hoort er wel degelijk bij. Dat wordt straks niet verlengd. We gaan straks niet nog een poosje verder tot in eeuwigheid, weet je wel. Hier zijn, nee, er komt werkelijk een radicale stilstand van dit vlees en dit bloed. Er zal een nieuw begin komen voor wat betreft de verheerlijking. He, want hier op aarde, ja, daar worden wij aangevreten en zijn wij mensenkinderen. We delen in alles mee, voelt u? Wij doen in alles mee. De kerk van Christus maakt geen uitzondering. He, je hebt mensen die dat willen. Dat is de kracht achter die stromen van kracht, weet u wel. Van die gebedsgenezingen. Die willen daar niet aan natuurlijk. En de Heere kan ook hier uitredden. Tuurlijk, het wil niet altijd zeggen dat dit vlees en bloed, dat betekent iets zeer verachtelijks enzovoort. Helemaal niet. Het wordt wel eens een verachtelijke kies als die verrotte ze, je hebt er pijn in enzovoort. Maar overigens heb je er een hoop gemak van, dat voelt u wel aan. He, maar toch, dit vlees en dit bloed, dat wordt aan alle kanten benauwd en benat. Door alles en nog wat, we maken geen uitzondering. Daarom die gebedsgenezers, die hebben zoveel succes. Want die zeggen, ja maar eigenlijk zijn wij toch bevrijd. En dat is ook zo, onze lichamen zijn toch tempelen van God. Jazeker, God woont, God komt erin, omdat God zijn herstelling gaat beginnen. Maar nog niet in die zin dat hij ons een nieuw lichaam gegeven heeft. Versta dat goed, we zijn nog geen geestelijke lichamen, geen geestelijke mensen. En daarom gaan ze een actie ontketenen om dus dit vlees en bloed in overeenstemming te krijgen met het goddelijke, met het hemelse. Nou ja, dat lukt bij de een door suggestie, bij de ander door wat anders. Maar vaak loopt het allemaal op niets uit. Want dit blijft staan. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Kan niet. Kan niet. Kijk eens, de kinderen die moeten het ook begrijpen natuurlijk. En daarom zal ik het voor de kinderen ook heel proberen eenvoudig te zeggen. Kinderen, moet je goed oplossen. Letten, als je nou eens, je hebt buiten gespeeld en je hebt pikzwarte handen. Helemaal onder het vuil. En moeder roept, kom eens even binnen. Je moet even dit mooie witte jasje of dit mooie witte jurkje of die mooie witte handschoentjes passen. Dan zegt moeder, ja maar dat kan niet. Dat kan niet. Nee hoor, dat doe ik niet. Eerst naar de kraan. Je eigen wassen. Nou, dan kun je met wassen kun je handen nog schoon krijgen natuurlijk. Maar stel nou eens voor dat ze zo, dat het zwart er zo vast aan zit, dat je het niet af kan krijgen. Dan kun je geen handschoenen dragen. Nee. Dan kun je, dan zou je zeggen, ja dan, wat dan? Ja, dan moet mijn hand er maar af. Die vuile hand, die moet er dan maar afgehaakt worden. Ja, maar dat kan niet, dat kan niet. Nee, dat kan in de hemel niet, dat kan op de aarde niet. Want dan kun je geen handschoentjes meer aan. Dan kun je niks meer aan. Dan kun je niet meer passen. Op aarde kan dat niet. Dus op aarde is het gelukkig dat je handen kunt wassen en zeggen, nou moeder, laat me nou maar even passen. Want ik heb nou schone handen. Nou, moet je goed opletten, kinderen. Nou zijn wij mensen. En nou zijn wij van vlees en van bloed, dat stroomt hierdoor. En in ons hoofd en in ons hart zitten allerlei gedachten. Allerlei gedachten. Over de konijntjes, over de vogeltjes, over de poppen, over de beesten, over de vakantie, over alles en nog wat. En je denkt heel weinig aan de Heer, of helemaal niet. En als je aan de Heer denkt, weet je wie dat dan doet? Dat doet de Heere zelf. Dat brengt die in ons hart. Dat we zeggen, o Heere, geeft u me alstublieft een nieuw hartje. Maar ja, je bent toch een mens. Al ben je een kind. Als de Heere nou de hemel eens open zou doen en die zou zo in je hart komen, dan zou je niet kunnen leven meer. Dan zou vader zeggen, kijk eens wat er nou gebeurt met Jantje of Pietje. Die smelt. Die smelt zomaar. Want hij kan er niet tegen. Waarom niet? Waarom niet? Dit is allemaal zo zwak en zo klein en zo aards en zo. Ja, oh, er hoeft niets te gebeuren. Of je schrik je dood, zeggen de mensen. En je kunt van blijdschap ook dood zijn. Hoe zou je dan zo in de hemel kunnen komen? Dat kan niet. En daarom gaan de mensen sterven. Wij komen zo niet in de hemel, kinderen. Zoals we nu zijn, dat kan niet. Ook al hebben we een nieuw, wat we dan noemen, een nieuw hart van de Heere gekregen. Al heeft de Heere ons genade gegeven dat we eenmaal bij hem mogen komen in de hemel. Wij kunnen zo niet in de hemel komen, want dan zouden we bij de poort al dood neervallen. Dan horen wij zo, zo horen wij daar niet thuis. Dat kan niet. Dat is een aards. Dat is zondig ook. Zonde en in dat vlees en bloed, daar zitten allerlei verkeerde gedachten. En dan zegt de Heer, in het graf. Zo kom je er niet in. Zo kun je niet in de hemel komen. In het graf. Alles moet in het graf. Op uitzonderingen na. Alles moet in het graf. En in dat graf, dan worden we gezaaid. We hebben geen voorstelling hoe het worden zal. Net als die korrel. Die in de aarde. Je hebt geen voorstelling hoe het worden zal. Of je moet het al eens gezien hebben. Maar anders heb je er geen voorstelling van. Ik heb al zaadjes gezaaid. Die waren zo klein. Deze zo klein. Heel klein zaadje. Je ziet het niet vallen in de grond. En dan wordt het zo'n plan bijvoorbeeld. Jammer. Zo is het met ons niet. We hebben er geen voorstelling van. Want wij groeien niet meer als we in de grond gezaaid worden. Wij verteren. Er blijft niets van heel. Maar God komt en dan zal die uit dat stof zal hij scheppen. Een geestelijk lichaam. Dat wil zeggen een lichaam waar de Heere in kan wonen en werken. Waar de Heere zich in kan spiegelen. Waar zijn deugden in verheerlijk worden. Waar hij zijn lof zal zien. Altijd en eeuwiglijk. Dus wij gaan zo niet heen. Doch dit zeg ik broeders. Dat vlees en bloed het koninkrijk Gods. Hè, dat heeft hier betrekking op die toekomstige koninkrijksopenbaring. Van dat eeuwige zalige leven voor zijn aangezicht. Vlees en bloed kunnen dat niet beërven. Het kan gewoon niet. Want dan zou het ook voor de kerk in de hemel onhoudbaar zijn. Het zou niet gaan. Zoals hier op aarde ook niet kan. Een ogenblik doet onze zielen al geheel en al in beroering komen waar de Heere die mens troost. En het verderfelijke beërft de onverderfelijkheid niet. Het gaat niet. Dit moet tot niets worden, zou je zeggen. Deze zijnswijze, dit bestaan, dit leven wat ik leef, wat u leeft, wat wij allen leven, dat moet radicaal gestopt worden. En u weet waarom nu, iets tenminste. Het kan niet. Vandaar dat ik me ook in kan denken als iemand niet in geloof, maar in zijn gevoel en in zijn verstand probeert zich in te denken de hemel, de Heer, dat hem de schrik om het hart slaat. Kan ik me indenken. Die zegt, jongen, stel je nou toch voor dat de hemel open gaat. En dat daar het teken gezien wordt, die hoogste majesteit van God. Wat zou je dan moeten beginnen? Daar kan ik me goed indenken. Maar dat geldt voor ieder mens. Denk erom, vlees en bloed kan het koninkrijk niet beërven. Je kan het koninkrijk ook niet ontvangen zo. Kun je zeggen, ja maar, als je toch zeker, als je bekeert, nee. Geen mens kan God zien en leven. Geen gewoon mens in die zin, geen Adamsmens. Dat kan niet. Een beperkende bepaling. We moeten dus niet denken dat de hemel een soort voortzetting is van de wereld. Van de aarde. We hebben hier lekker gegeten. Hier een mooi huis, hier dit en hier dat, en straks krijgen we nog een mooier. Zo'n soort successie, weet je wel. Een
Het gaat gewoon door, maar nog wat beter. Nee, zo is het niet. Hier gaat alles de grond in. En hier wordt alles aan puin gehakt. Hier krijgen we allemaal de een of andere ziekte. Hier gaan we allemaal, tenslotte, als we het beleven, gaan we dood. Of we moeten de wederkomst van Christus nog meemaken. En dan gaat het ook nog niet. Dan kunnen we ook niet zo de hemel in. Kijk, ik zeg dit ook met het oog hierop. De mens kan zo voordoen, alsof je zegt, die staat met één been al in de hemel. Maar vergis je niet, er staan met twee benen op de grond, hier op aarde. En door de Heilige Geest alleen, door die geloofsverhouding die God werkt, door dat wonderbare, komt de hemel openbaar, iets van die hemel. Er komt iets van openbaar van die eeuwige liefde Gods in Christus. Er komt iets van die hoop openbaar. Maar ten dele, we kijken door een spiegel in een duister raadsel, zegt de apostel. Of een duistere reden, dat wil zeggen een raadsel wat we niet op kunnen lossen. Daar kijken wij in. Het is nog niet ontsluierd. Wel weten we, Christus is opgestaan. En dat is de zekere garantie dat zijn kerk door hem opgewekt zal worden ten uiterste dagen. Maar niet een soort voortzetting, vleeselijk, vlees en bloed. Nee, dat niet. Daarom, wij zijn op de wereld. Nou is die beperkende bepaling, dat is natuurlijk tegelijkertijd, die geldt ook voor de mensen, dat moet ik nog even bijzeggen, dat geldt ook voor die mensen die de wederkomst van Christus mee zullen maken. Waarvan Paulus ook dacht dat die zeer aanstaande was, die wederkomst. Dat is die ook. Maar er is inmiddels heel wat jaren zijn er voorbij gegaan. Maar nou zegt hij dat we niet alle zullen ontslapen. Er zullen ook op de dag van Christus wederkomst nog gelovigen op de aarde zijn. Gelovigen. Hoe zal het daar dan mee zijn? Die hebben geen sterfbed. Die worden niet in de aarde besteld. Je zou zeggen die... Nou, dat is helemaal mooi. Als ze net in de kerk zaten, dan is het alleen maar een heel klein overstapje naar de volmaakte kerk. Als ze net goed bij hun hart zijn, en dat gebeurt, dat de hemelen open gaan en hij komt, nou, dat is helemaal mooi dan. Ja, zegt hij, ja. Maar die beperkende bepaling, die geldt toch ook voor diegene. Hè? Want we zullen wel alle veranderd worden. Want ook die levend overgebleven zijn, al waren ze nog zo goed gesteld, die kunnen zo de hemel niet in. Die kunnen ook niet zo voor God komen. Die hebben nodig dat ze in een punt, dat we zeggen in een ogenblik destijds, in een spannetijds, door een goddelijk ingrijpen, door de opstandingskracht van Christus, je zou haast zeggen worden omgebouwd, worden opgewekt ook. In onverderfelijkheid. Je zou haast zeggen, het is de dood. Het doodsproces. Samengetrokken in een fractie van een seconde misschien. Dat in een fractie van een ogenblik wordt die levend overgeblevene, die wordt toch omgezet, opgewekt, om deel te kunnen en te mogen hebben aan de heerlijkheid Gods des Vaders. Alle worden veranderd. Dus denk niet te aards over de hemelse dingen. Want die dwaalleraars, die dachten te geestelijk. Die dachten, stof is stof, er komt niks meer van terecht. Man dood, paard dood, alles dood. Maar, zegt hij, jullie moeten ook niet denken, dwaalleraars, maar ook broeders, jullie moeten ook niet denken dat er een soort voortzetting is van ons aardeleven. Want zo komen we niet in de hemel. Er zal een verandering moeten plaatsgrijpen om ons te kunnen doen dragen en weerspiegelen de geest. Die dan in alles zijn heerlijkheid zal vertonen. In de werken van Gods handen. Ja. En anders, nou ja, dan geldt terecht. Anders mag je van alle mensen zeggen en denken, of denken. Wat moeten we in de hemel doen? Wat zullen wij in de hemel doen? We passen er niet. We horen er niet thuis. En als we door genade, door Gods geest ontdekt worden, dan zeg je, ik lijk wel de grootste dwaas, de grootste ellendeling. De wereld die zit bij mij hier, een wereld van ongerechtigheid. Ja, hoe het allemaal moet, men zegt dat wel, hoe het allemaal moet, maar dan zou je dan ook wel mogen zeggen, hoe het allemaal moet, ik weet het ook niet. Er is, het is niet zo, je voelt in je zielenleven, ik hoop dat je dat mag vatten, een trap, en dan ga je tree voor tree, en dan met de laatste tree stap je in de hemel. Nee, van de laatste tree val je af. Dat is het, hè. Je duikelt eraf, het gaat niet. Je komt er niet. Door steeds meer oefeningen en steeds hoger. En dan tenslotte, nou ben ik zo dichtbij. En nou doe ik nog één stapje. En nou ben ik er. Nee. Met de laatste trede vergaat in een ogenblik de wereld voor je. Dan komt de dood. De wereld vergaat. God neemt je ziel op in heerlijkheid. En de rest valt neer. Weg. Het wordt wel gezaaid. Maar het wordt niet meer gemaaid. Het wordt opgewekt. Begrijp je? Want hoe kan hier nou iets goeds uitgroeien? God kan alleen door de opstandingskracht van de Heer Jezus scheppen en daar stellen. Verheerlijkte lichamen, gelijkvormig aan het heerlijk lichaam van Christus. Maar nou de troost. Het is een troostvolle verwachting ook. Het is niet alleen een beperking. In de zin dat we niet moeten denken dat we ons gezellig leventje of ook ons smartelijk leventje, dat we dat in de hemel zo voort kunnen zetten. Nee, dat valt allemaal weg. Maar het is ook een troost. Het is een troost voor arme zondaren. Die tegen de tralies aankijken, telkens weer. Die altijd weer, die tot hun ergernis, het is misschien het goede woord niet, maar vaak tot hun benauwenis ontdekken. Ja, mensen, is een walgelijk schepsel. Walgelijk schepsel. En het is nog genade ook als je ervan mag walgen van je eigen. Alleen maar, ik zal maken, zegt de Heer, dat ze een walging aan zichzelf zullen hebben. Vlees en bloed. Een hele bestaanswijze. Mijn hele, uit de aarde, aardse leven. Die zwakke tent die niks hebben kan, die ook alweer door van alles en nog wat getekend is en die hoe langer hoe schever gaat zakken totdat hij met een zachte plof op de grond ligt. Dat alles, geliefde, kan wel eens door genade voor de zondaar zijn een benauwenis. Hoe raak ik ooit mijzelf kwijt om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te prijzen. Hem te prijzen, hem te eren, hem te verheerlijken. O, dan mag ik u daarin dit woord ook als een troost noemen. Wij zullen allen veranderd worden. Hier is een verandering als het ware in de staat des zondaars en in de stand des zondaars. Door de werking van Gods geest van buitenaf op die zondaar. Op dat stof en dat as. En door die bestraling leren ze het juist. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar er wordt ook wel geroepen. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? En nou is dit de troost. Wij zullen alle veranderd worden. O, die nu verdrietig is. Die zegt Ik ben geen edel mens in een akelig vlezen lichaam, maar die zeggen moet, ik ben geheel en al vleeselijk. Aan de ene kant verkocht onder de zonde en alleen door het geloof in zijn naam
wandelt mijn voet in de ruimte. Maar ja, wanneer oefent de mens nou dat volmaakte en volkomen geloof? Nou, dan is dat een troost, hè. Die beperkende bepaling, wij zullen er tussenuit vallen. Zoals we van Adams wegen zijn, ontwikkeld zijn, zoals we van Adams wegen functioneren hier in dit leven, zoals we van Adams wegen dit lichaam hebben, dat zal er toch tussenuit vallen. Alleen de goddelozen die krijgen het terug. Maar de kerk krijgt het nooit meer zo terug, zoals het was. Nooit meer. Die krijgen nieuw, een verheerlijkt lichaam terug. Oh, daar kan je dan toch wel eens blij meegemaakt worden door de Heer. Dat je zegt, ja, oh, ik hoor hier niet. Ik hoor hier helemaal niet. Ik hoor niet in de kerk. Ik hoor niet, nog minder niet in de hemel. Ik hoor niet bij Gods heilige engelen. Ik lijk meer een verroest spijker die ergens het water aan de kant gegooid wordt. Och, hoe lang is nog uw knecht dit lot beschoren? Zingt de dichter. Want ik leef en verkeer hier. Hier op deze wereld. Maar waar is de heerlijkheid? De glans en de luister van zijn werken. De een timmert wat, de ander koopt en verkoopt wat, en de vierde doet weer wat anders. Ja, het is allemaal goed. Het is allemaal goed. Maar ik zie niet de heerlijkheid, de grootheid, de majesteit van het Lam erin. Nou zegt de Heere, zegt Paulus, door de Heere, hou maar moed. Vlees en bloed komt er niet in. Als je zo tevreden bent over je vlees en bloed, dan zul je toch moeten verliezen, want het blijft achter, hoor. Het blijft achter. Het gaat eraan, onherroepelijk. Je kunt er wel tevreden mee zijn, maar het gaat eraan. Maar die nou onder het aanschouwen van vlees en bloed zegt, ik ben vlees en bloed, en daaromtrent moedeloos is, dat kan je zo overvallen, uitzichtloos, dat je zegt, ach, hoe zal ik ooit zijn aangezicht in gerechtigheid aanschouwen? Niet zo. Hier wel door het geloof, maar als het door aanschouwen is, dan is vlees en bloed voorbij. Dan ben ik veranderd. Dan kan ik hem aanschouwen. Dan mag ik hem ook aanschouwen. Dan zal hij niets in mij zien wat in tegenstelling is met zijn heerlijkheid. Mogen we elkander dan alle die de Heere vrezen, toeroepen, houd aan, grijp moed. Want het komt in orde. Het gaat dwars door de kuil en door het stof heen, maar het komt in orde. Ons laatste vrucht is de dood. Onze laatste vrucht, ja. Zonder groei. Er is niks meer te maaien. Stof blijft over. Maar God wekt op. En hij wekt goed op. Maar hoe vreselijk zal het zijn als een mens zijn vlees en bloed terug moet krijgen. Maar dan nog veel erger dan op de aarde. Dan in de volle doorwerking van de dood. Dat satanische, dat eigen ik, daar moet je dan altijd mee doen. Altijd leven. Alleen maar in vlees en bloed. En dan door de Satan weerst, dat Satan tenslotte zegt, nou lijk je sprekend op mij. Sprekend op mij. Want dat vlees en bloed van de mens, daar zit iets satanisch. Dat gaat bij de verworpenen, gaat dat steeds meer verduiveld worden. En voor de kerk valt het in de kuil en het komt nooit meer tevoorschijn, want het wordt in heerlijkheid opgelegd. Maar oh, die rampzaligheid, dat is niet in te denken, dat kan ik ook niks van zeggen ook. Dat is niet in te denken. Waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust, waar zij hun tongen kauwen van pijn en hun handen wringen en de rook van hun pijniging gaat op. om je eigen terug te krijgen, maar dan nog veel erger. Maar nog veel erger. Zo erg dat de rijke man die roept in de gelijkenis: ik leid smarten in deze vlam. Zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen, om mijn brandende tong te verkoelen. Dat is verschrikkelijk. Gemeente, ik hoop dat we allemaal gered worden door de Heere. Hier gered als zondaren. En dat we eenmaal allemaal voor eeuwig veranderd mogen zijn, zodat we zijn beeldenis, zijn heerlijkheid mogen eten en drinken. En dat het dan zal het ons pas goed bekomen. Hier ik ook wel. Maar hier hoeft er nog niet te veel te gebeuren. Hè, of een mens. Het is niet te zeggen hoe ongeluk dat hij is. Maar dan zal hij het kunnen eten en drinken in volkomenheid. O, de Heere troost u met deze woorden. Wij zullen allen veranderd worden. Amen.